Goedenavond allemaal. Mis de komst van Jezus niet. Misschien heeft u wel gedacht, wat een rare titel is dat. Maar als ik even heel scherp mag beginnen vanavond. En ik ben blij trouwens dat ik daar twee avonden met jullie over mag nadenken. Maar stel dat over 5 minuten Jezus zou komen. Hoeveel mensen zouden er nog in deze zaal zitten? Hoeveel mensen zouden de komst van Jezus hebben gemist? Heeft u daar vraagtekens bij in uw eigen hart? Ben ik daar wel bij? Hoor ik daarbij? Het hele bijzondere van de gemeente is dat de Heilige Geest over mensen is uitgestort en in mensen is gaan wonen. Dat hoort bij de gemeente van Jezus Christus. Dat is niet een bepaald gebouw of een bepaalde kerk of een denominatie. En de Geest en de bruid zeggen kom. Dat betekent als iemand geestelijk is, als iemand vervuld is met de Heilige Geest, dan heb je altijd een verlangen naar de komst van Jezus. De titel is niet zo gek, denk ik. Want onze broeder Henk, die las een stukje voor uit de Thessalonicenzenbrief. En daar zien we die tweedeling. En u moet zich goed voorstellen dat die brief geschreven wordt aan de gemeente in Thessalonica. Dus we hebben het niet over mensen die ongelovig zijn. Mensen die wel op de een of andere manier geloven. Je kunt best geloven, alle waarheden van de Bijbel, omdat je daarin bent opgegroeid en daarin bent opgevoed. Maar dat betekent nog niet dat je een levensreddende relatie met Jezus Christus hebt gekregen. Het hoeft nog niet te betekenen dat je hem toegelaten hebt in jouw leven en in jouw hart. Dat je zelf in nood kwam omdat je zag dat je niet zo in het algemeen, dat mensen schuldig staan tegenover God. Ik denk wel als ze aan de straat op zou gaan en zou vragen, gelooft u dat u schuld hebt tegenover God? Aan iedereen die in God gelooft, dat ze dat wel zouden beamen. Maar de vraag is, ben u toen in een relatie met God gekomen, in een levensreddende relatie met Jezus Christus? Is hij toen degene geworden die die schuld van mij overnam en gebracht heeft aan het kruis? En ik heb gezien dat daarover gesproken is. Heb ik toen de Heilige Geest ontvangen? Als dat zo is, dan zegt de Korinthebrief, dan zouden we niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die voor ons is gestorven en opgewekt. Zo'n relatie met de Heer Jezus Christus, als die goed is, dan betekent dat ook dat je met andere ogen naar deze wereld gaat kijken. Dat je gaat zien dat deze wereld voorbij gaat. Dat je gaat zien dat wat in jouw leven zich heeft bevonden, dat het ook zich nog steeds in deze wereld bevindt. En dat deze wereld vol ongerechtigheid is en vol zonde. En dat deze wereld voor God niet kan bestaan, dat er dus een verandering moet gaan plaatsvinden. En dat wij naar zijn belofte een wereld verwachten waar gerechtigheid woont. Weet u, bij de komst van de Heer Jezus, de eerste komst alleen al, dan zien we dat mensen wel wisten dat hij komen zou, maar ze hebben hem niet verwacht. Er was wel over gesproken, maar ze hebben er niet aan gedacht. Ze waren bezig met allerlei zaken waar ze mee te maken hebben. En dat stukje wat onze broeder heeft voorgelezen, zien we het ook. We zien een tweedeling komen in dat stukje. De tweedeling bestaat uit zij, uit hen en uit ons en uit wij. Daar bestaat die tweedeling uit. Twee soorten mensen. Zoals ze dat telkens in de Bijbel tegenkomen. En dan gaat het om mensen die op de een of andere manier wel betrokken zijn bij de Heer Jezus. Wel betrokken zijn bij God. Denk dan maar aan de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Ze gingen allemaal de bruidegom uit tegemoet. Ze wisten allemaal dat de bruidegom zou komen. Maar er was een deel, de helft, en die had geen olie. Niet in de kruiken. Dat wil zeggen, niet in hun leven. Want de Bijbel zegt dat ons lichaam is zo'n aardse kruik. Die uiteindelijk stuk gaat. En als daar de Heilige Geest niet in woont, dan mis je de komst van Jezus. Ze waren alle 10 in slaap gevallen. Alle 10. Dat betekent, alle 10 hadden ze niet het besef dat Jezus stond te komen. En ze hebben hem er niet aan gedacht. In het stukje wat voorgelezen is, dan zien we dat. Dan zien we dat Paulus daar als het ware op teruggrijpt. Hij zegt, laten wij niet slapen zoals de anderen slapen. Maar laten we nuchter zijn, laten we wakker zijn. En laten we uitzien naar de komst van Jezus. Laten we niet slapen zoals de anderen slapen. Die letten niet op de komst van de bruidegom. En in de tijd van de Heer Jezus was het ook zo. Misschien verbaast u dat wel. Ik vind het tenminste nogal verbazingwekkend. Dat in een land, in Israël, waar zoveel Bijbels onderwijs werd gegeven. Waar zoveel uit de schrift werd gedeeld. Waar elke keer op de Shabbat de voorlezingen waren uit de Tora, uit het Oude Testament. En uit de profeten. Dat alles wat die profeten hadden gezegd, dat het niet is geland. Dat niemand dat nou heeft opgemerkt. Als in nummer 23 wordt gesproken dat als de Messias komt, dat er een ster zal schijnen in Jacob. En die ster komt er. Wel 1500 jaar later, maar goed, die ster die komt er. En je weet ervan. En dat men dat helemaal niet in de gaten heeft gehad. Dat dat wel eens kon slaan, dat dat een teken was in de tijd dat de Messias zou komen op aarde. En ze hebben er niet op gelet. Ze hebben de komst van Jezus gemist. Dat is triest. Dat is wat de Heer Jezus hen ook verwijt. Ik zal vanavond met u een aantal teksten doornemen. En als u uw Bijbel een beetje op uw schoot houdt, dan bladeren we gewoon mee. Dan kan ik de lijn ook een beetje vasthouden. Dit niet letten op de komst van de Heer Jezus, dat is de oorzaak van heel veel lauwheid in het leven van christenen. Dat je zo makkelijk met deze wereld meegaat en meedwaalt, dat de komst van Jezus voor jou helemaal niet meer zo belangrijk is, helemaal niet zo op de voorgrond staat. Als je niet uitziet naar de komst van de Heer Jezus, dan kan dat een drietal oorzaken hebben. De eerste is deze, dat je hem niet lief hebt boven alles in je leven. Dat de dingen zijn hier op deze aarde, denk maar een beetje aan het leven van Lot. Want Lot die kwam in Sodom terecht en die had het leven in Sodom veel liever dan het leven wat Abraham leidde. En tenslotte komen ze hem halen omdat hij rechtvaardig is, maar dat is dan ook alles. Hij zag er niet naar uit en hij moet losgemaakt worden van al zijn bezittingen daar in Sodom. Het verlangen naar de komst is er ook als je geen juiste kijk hebt op deze wereld. Wat deze wereld in de kern voor God is. Dat die bedorven is, verdorven. En dat deze wereld niet hoort bij het Rijk van God. Niet bij het Koninkrijk van God. Het is een wereld die voorbij gaat. Het is een wereld die onder de toren van God ligt. En de Bijbel waarschuwt daar expliciet elke keer over. Als we bijvoorbeeld Galaten 1 neemt, dan zegt Paulus, die schrijft zijn brief aan de Galaten, en die zegt dat God ons getrokken heeft uit de tegenwoordige boze wereld. Christus is iemand die getrokken is uit deze wereld om voor God te leven. Het derde is dat je de tekenen die in deze wereld komen, dat je die helemaal niet meer ziet en niet opmerkt. Dat als je de tv aanzet en je ziet het journaal, dat je totaal langs je heen gaat, dat je niet met de christelijke bril kijkt. En dat totaal langs je heen gaat, dat er, nou ja, ik wil niet zeggen dagelijks, maar wekelijks dingen op de tv komen die herinneren aan uitspraken van Jezus. En daar wil ik het met u over gaan hebben. Daarom heb ik ook 2 avonden nodig. Want we gaan over verschillende terreinen en vlakken kijken in onze tijd. En dan gaan we dat na. Maar je mist het. Net zoals die vrouw die verleden week maandag op het journaal was. In Frankrijk. En die stond bij de puinhopen van de overstroming in haar huis. En die dat water als een vloedgolf ineens het dorpje binnen zag komen rollen. En die letterlijk deze woorden zei, misschien heeft u het ook wel gehoord. Het was alsof ik de apocalyps zag. Het was alsof, dus ze weten er wel van. Maar ze slapen. We weten dat die tijd moet komen. Het was alsof ik de apocalyps zag. Het waren apocalyptische beelden die we zagen. En dan zet je dan een punt. Als je dat dan ziet, als in deze tijd die beelden komen waar de Bijbel over heeft gesproken, waar de Heer Jezus over heeft gesproken, zetten we dan de knop om? Of zeggen we het zijn tekenen in de tijd van zijn komst? Daarom. We gaan naar Johannes 12. Johannes 12, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen had gedaan, geloofden ze niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Ze wisten wel dat die tekenen er zouden komen. Maar toen die kwamen, toen ging dat helemaal aan hen voorbij. Ze hadden wel met hun verstand studie gedaan over de tekenen. Maar toen ze kwamen, toen hadden ze allerlei argumenten om er niet in te geloven. Zoals we dat vandaag de dag ook horen. Ja, wat je nou over de komst van Jezus hebben, ik zal wel zien wat er dan gebeurt. Het zal mijn tijd wel uitduren. En als je dan nogal gaat spreken over de tekenen die we in onze tijd hebben, waar Paulus over sprak, waar de Heer Jezus over sprak, waar de profeten over spreken, spraken. Dan zeggen we ja, ze worden allemaal verkeerd uitgelegd. Klopt uw hart voor Jezus? Voor zijn komst? Dat je kunt zeggen, ik verlang zo, ik heb hem zo lief. Ik verlang naar hem, ik wil hem zien, ik kan niet buiten hem. Dan zijn tekenen in deze tijd tekenen van hoop. Die ons vertellen met alle ellende die we in deze wereld zien gebeuren. Dat er eens een eind aan zal komen. Dat het niet blijft zoals het is. Dat de wereld voorbij gaat omdat het rijk van de Heer Jezus, waar we zo vaak om bidden, uw koninkrijk komen. Omdat dat rijk zich in deze wereld gaat vestigen. Dat deze wereld weer een paradijs gaat worden zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Maar die kans lopen we ook. Dat er zoveel tekenen worden gedaan en we zien ze niet. Ze gaan eenvoudig weg aan ons voorbij. We houden er in ons, in ons leven geen rekening mee. En het is niet hoor, om mij dat ik dat zeg vanavond. Het is dat Jezus dat zelf verwijt. Aan de schriftgeleerden, aan de theologen van zijn tijd. Dat ze het volk niet hebben onderwezen over de tekenen die er op dat moment gebeurden bij zijn komst. En dat je het hele eigenaardige hebt dat Joden verlangen naar tekenen. En dat dat verlangen naar die tekenen hen helemaal niets heeft gedaan. De Joden verlangen naar tekenen. Dat is triest. Dus eigenlijk is dat verschrikkelijk. Maar nogmaals, de Heer Jezus verwijt het. Hij verwijt het de theologen van zijn tijd. Hij verwijt het de gelovigen van zijn tijd, de Joden van zijn tijd. Kijkt u maar, Matteüs 16. Daar spreekt de Heer Jezus de theologen van zijn tijd aan. Vers 1. En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zei, bij het vallen van de avond zeggen jullie goed weer, want de lucht ziet rood. En 's morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weten jullie te onderscheiden. Maar kunnen jullie het de tekenen van de tijden niet? Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En hij verliet hen en hij ging heen. Het is verschrikkelijk, dit verwijt van de Heer Jezus aan de logen. Hij verwijt ze niet dat ze geen bijbelkennis hebben. Hij verwijt er niet dat ze er niets van weten. Maar wat hij hen verwijt is dat ze er geen enkel benul van hebben in welke tijd zij leefden. Dat ging helemaal aan hen voorbij. Dat verwijt hij hen. En hij zegt tegen hen, dan moet je eens kijken naar het, mag ik het zo zeggen, het is natuurlijk geen verhaal, maar naar de geschiedenis van Jona. En wat Jezus hier uitlegt is dat die geschiedenis van Jona een teken was in de tijd. Het was een teken, dat teken van Jona, dat de Heer Jezus, zoals Jona in de zee werd geworpen, dat hij in de zee zou worden geworpen. Dat al Gods golven en baren over hem heen zouden gaan. Dat hij naar het kruis zou gaan. Ze hebben het kruis van Jezus gemist, omdat ze de geschiedenis van Jona niet hebben begrepen. Dat is wat Jezus hier zegt. Het was een teken in de tijd, en ze hebben dat teken gemist. Ze hebben er geen acht op geslagen. Hij zegt, van jullie blijft niets anders over dan het teken van Jona. En later zal hij zeggen, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het binnenste, in het ingewand van de vis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. En eigenlijk zegt hij er nog iets bij als je het goed leest. Hij zegt, als je hoort bij het boze en het overspelige geslacht en je mist kruisen en de opstanding van Jezus Christus, dan ga ik weg. Dan zullen mij niet zien, dan zullen mij geen ontmoeting met mij hebben. Een boos en overgespelen geslacht verlangt een teken, maar het bekeert zich niet. En zegt, en wat, kijk nou eens, zegt Jezus, naar de geschiedenis van Jona. Jona ging naar het buitenland. Hij ging het buitenland het evangelie brengen. Hij ging naar Nineveh. En Nineveh bekeerde zich. En meer dan Jona is hier. Dus eigenlijk is wat Jezus zegt van, hij verliet hen. En dat betekent dat ik over de grenzen heen ga. En dat het evangelie naar de heidenen zal gaan. En dat net als Nineveh, dat de heidenen zich wel zullen bekeren. Want Israël had de komst van Jezus gemist. Meer dan Jona is hier. De mannen van Nineveh hebben zich op zijn prediking bekeerd. Gaat het in Matteüs 16 over theologen? We kijken even naar Lucas 12. Dan gaat het nog meer over ons. Ze hebben het verwijt dat de theologen niet hebben verteld van de komst van de Heer Jezus. En misschien moet je dat vandaag de dag ook wel tot de ontdekking komen dat toch binnen de jarenlang binnen de theologie dit een ondergesneeuwd onderwerp is geweest. Lucas 12, vers 54. Hij zei ook tot de scharen, dus nu hebben we het over de Joden, wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk, er komt regen en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij, er zal hitte komen en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen. Waarom onderkent gij deze tijd niet? Lieve broeders en zusters, zien we hoe dwingend deze vraag van de Heer Jezus is. Ook naar onze generatie toe. Hoe komt het dat we deze tijd niet onderkennen? En de Heer Jezus zegt hier nog iets belangrijks bij, wat we in het vorige gedeelte dat we lazen, dat we niet gelezen hebben. Hij zegt hier tegen die, hij zegt hier bij, en het gebeurt. Hij zegt die tekenen gebeuren. Je kunt ze niet uitvlakken. Jullie weten de lucht te onderscheiden. En het gebeurt, het is de volgende dag mooi weer. Maar de tekenen van de tijd onderscheiden, jullie hebben geen besef bij wat er gebeurt. Geen besef van dat ze ook werkelijk hun vervulling krijgen. Vlak voor de komst van Jezus en bij zijn komst. Hebben we dit in de gaten? Of kan dit ons ook verwijten dat we niet met zijn ogen kijken naar deze wereld? En naar de gebeurtenissen die in deze wereld zijn. En het gebeurt. De fariseeën kenden het niet en die hebben er niet over gesproken. En de goede te nagesproken is binnen de theologie, honderden jaren, duizenden jaren theologie, niet meer over gesproken. En eigenlijk is het weer naar voren gekomen doordat er eenvoudige mensen waren die de Bijbel lazen en die zeiden, hey, kijk eens eventjes. Zo in de 19e eeuw, begin van de 19e eeuw. En het gebeurt. We gaan naar Lucas 19. Hetzelfde Bijbelboek, is niet zo moeilijk. Wat ik wil u ook laten zien, dat er zo enorm veel tekenen gebeuren in onze tijd, die we helemaal niet opmerken, dus die zal ik nooit in 2 avonden allemaal kunnen benoemen. Ik moet me daar niet beperken. Maar dat ook het verwijt van de Heer Jezus was. Dat er zo ontzettend veel tekenen waren en dat ze ze toch niet oppikten. Lucas 19 vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was, En de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. En u zullen omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen u in u geen steen op de andere laten. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Begrijpt u iets van dat wenen van Jezus? Die zo graag Jeruzalem onder zijn vleugels had willen vergaderen. En dat ze de tijd niet hebben opgemerkt. De tijd van genade die hij had aangekondigd toen hij zijn eerste preek hield in Nazareth. En sprak over uit de boekrol van Jesaja uit Jesaja 61. Ik ben gekomen, daar heb je die teken, om blinden het gezicht te geven. Om lammen te laten lopen. Om gevangenen loslating te verkondigen. Om te vertellen over het aangename jaar des Heren. Het jaar van genade. En toen kwamen die tekenen. Zoveel dat Johannes in zijn evangelie schrijft dat als hij al die tekenen zou moeten opschrijven, dat de wereld zijn boeken niet zou kunnen bevatten. Miljoenen. En toch zagen ze niet wie Jezus was. De tijd waarin we nu leven, misschien verbaast het u, deze tijd van genade, is de tijd waarin God het kwaad laat rijpen. Waarin het steeds rijper wordt. Moet er niet ons erover verbazen dat de dingen in deze wereld dat die steeds slechter worden. Dat we steeds meer afval zien. Ja, van vandaag hoorde nog op het journaal dat er dat het aantal mensen dat nog gelooft in Nederland. En er worden alle gelovigen bij gerekend. Hindoeïsme de islam. De protestantisme en katholicisme, het beslaat toch niet de helft van de Nederlandse bevolking. 49, zoveel procent, dat is vandaag de dag. Denken we dan niet dat Paulus erover zegt dat er een tijd van afval zal komen? En dat mensen zelfzuchtig zullen zijn? En dat de liefde zal verkillen? Merken we helemaal niet op in welke tijd wij leven. Zo vlak voor de komst van de Heer Jezus. En nog een voorbeeld, verleden week. Ook voor het journaal. Jongen, was de Nederlandse regering blij. Omdat we met China een deal hadden gesloten. Dat zo'n tussen de 6 en de 8 miljard opleverde. Zien we dan niet dat het in onze tijd, in onze wereld, allemaal gaat om het geld, om de economie. En dat als je heel gelukkig, dat betekent dat het een land welvarend is, dat het dan gelukkig is. En merken we dan niet dat er een tijd zal komen waarin God zegt dat hij de hoer Babel zal oordelen. Dat in één keer al dat geld en al dat materialisme, dat het in één keer uit de handen van al iedereen geslagen wordt. En dat ze net als dat de kooplieden van de wereld en degene die de zeeën bevaren en degene die de grote topdeals sluiten en de megabedrijven en de multinationals met stomme verbazing zeggen, in één uur is het gevallen. Merken we niet in welke tijd wij leven? Zien we niet dat Jezus komt? Dat het niet langer zo door kan gaan? Met deze wereld. Een tussen de 6 en 8 miljard met de premier van China, Li Qiang. Zien we niet dat in dat land dat onze broeders en zusters in de verdrukking komen? Zien we niet dat van Babel geëist zal worden het bloed van de kinderen van God? We zitten dicht bij zijn komst, hoor. dichtbij. Bent u er klaar voor? Dat Babel, die hele economische grootmachten die erop komen. Ook in Nederland. Ter wille van de economie. We zeggen van nou, kijk eens naar Saoedi-Arabië, ter wille van de olie en de economie. Maar mijn broers en zussen daar dan. Gods aandacht is echt niet zo voor deze wereld. Gods aandacht is voor zijn kinderen. Die is bij hen om hen te helpen en te troosten en kracht te geven in deze hele moeilijke situaties waarin ze leven. Geloofde niet dat broeders en zusters daar in die landen, dat ze zeggen, Heer Jezus, kom. Dat ze eruit zien. Wat denkt u van Perzië? Oude Persische wereldrijk en al die rijken die weer in de opkomst komen, waarvan we in het boek Daniël lezen, waar de Heer Jezus het allemaal over heeft, dat die in de eindtijd allemaal weer zullen ontstaan, zodat we in de eindtijd dat beeld van Daniël voor onze ogen hebben. Compleet. Beginnend bij Babel en eindigend bij Rome. En dat dan die steen komt zonder handen van mensen, losgemaakt van een berg, die in dat Romeinse Rijk de gaten slaat, daar aan de voet, dat beeld zal treffen, dat hele economische Rijk wat er gekomen is en wat wij zo belangrijk vinden, het Europa waarin we leven. En dat het vermalen wordt als kaf in de wind. En dat het niet meer gevonden wordt. Wat helemaal niet belangrijk is, dat er in de eeuwigheid helemaal niet meer over gesproken zal worden. Omdat het rijk komt waar de Heer Jezus koning van is. En we zien ze weer ontstaan, al die rijken. We zien het in Iran, het oude Persje, weet je, het Medo-Persische Rijk, waar we dat rijk van zilver. Persje heeft maar één doel. Ze heeft als doel om weer een leidende positie in te nemen in de islamitische wereld. Daarin. En ze wil dat. En ze wil dat ten koste van Israël. Zoals het in die tijd allemaal ten koste van Israël is gegaan. Ze wilde doen ten koste van Israël. Ayatollah Khomeini heeft eens gezegd, hij zei het als volgt. Elk van onze de overtuiging dat Israël geëlimineerd moet worden, is een voorwaarde voor het aanhangen van de islam. Elk van onze functionarissen zou telkens weer moeten herhalen dat we de onvermijdelijke taak hebben om dit kankergezwel Israël uit te roeien. Ze steken het niet onder stoelen of banken. Zien we de komst van Jezus niet komen? Gaat het dan in deze wereld allemaal ons voorbij dat de afwijzing van Israël, denkt u eens aan het journaal van vandaag. Ik noem het maar even. Als we weer kijken en dan zien we dat Israël een deal had met Jordanië, omdat Israël heeft weinig land. En Jordanië had een stuk land ter beschikking gesteld, dan mocht het Israëlische leger op oefenen. Maar het loopt van het jaar af, of het loopt volgend jaar af. En Jordanië is zo onder druk gekomen van de islamitische wereld dat Israël weg. Israël komt alleen te staan. Het zijn ook letterlijk de woorden van Netanyahu. Wij kunnen niet meer op de anderen rekenen. Israël is afhankelijk van zichzelf. Israël kan niet meer bouwen op andere landen in de wereld. Israël komt alleen te staan. En het is precies wat de Bijbel ons heeft gezegd. Israël moet ook alleen komen te staan. Israël moet geen andere uitweg meer hebben dan de uitweg naar God toe. Hosea zegt, als ze zich in het nauw gedreven voelen, dan zullen ze verlangend naar mij gaan uitzien. Dan zal Jezus komen. Als ze het allemaal zien, Jezus komt. Jezus komt. Nu kan je die tekenen die we in de Bijbel vinden onderscheiden in tekenen die voor ons zijn en die voor Israël zijn. En christenen hebben nog wel eens een beetje die neiging. Ze zeggen van ja, als ze Matteüs 24 leest, dat gaat natuurlijk niet over ons. Dat gaat over Jeruzalem, dat is ook zo. Het waren ook vragen van de discipelen die over Jeruzalem gingen. Dus het is logisch, het gaat over Jeruzalem. En weten wat we doen? We gaan met onze theologie gaan we de belangrijkheid wegredeneren. Maar de Heer Jezus zegt juist daar in dat stukje tegen zijn discipelen. Hij heeft het helemaal niet tegen de mensen die daar in Jeruzalem zijn. Hij heeft het tegen zijn discipelen. Hij heeft het tegen zijn discipelen erover waar zij op moeten letten. Als hij komt. En hij zegt tegen hem: wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting zien. Vers 15 van hoofdstuk 24. Vers 23. Indien dan iemand tot u zegt: hier is de Christus. Hier of hier. Geloof het niet. Vers 26. Indien men dan tot u zegt: zie, hij is in de woestijn. En dan eindigt het: zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. En hij zegt het nog sterker. Het is voor de deur. Let op de vijgenboom. Let op Israël. Als je naar Israël kijkt en je ziet wat er vandaag in Israël gebeurt en wat er met Israël gebeurt, dan zegt de Heer Jezus daarop tegen ons, tegen zijn gemeente. Zoals die tekenen juist voor zijn gemeente zijn. Of ze nou over Israël gaan of niet over Israël. Het hele boek Openbaring is dat boordevol tekenen die gebeuren. Maar die is wel geschreven aan de gemeente. Aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, geschreven aan ons. Omdat wij erop zouden letten, omdat we de Heer Jezus zouden verwachten, omdat we naar hem zouden uitzien. Wanneer gij dit alles ziet, dan weet je, het is voor de deur. De deur moet alleen nog open gedaan worden. Dat is wat Jezus zegt. Het staat voor de deur. Als we op Israël letten, enkele weken geleden dat premier van Israël Netanyahu voor de volksvergadering in de Verenigde Naties een toespraak hield waarin hij duidelijk met bewijzen aantoonde dat Iran bezig is kernwapens te ontwikkelen met het doel om Israël te vernietigen. En de wereld luistert niet. Want de deal met Iran is belangrijker dan Israël. Belangrijker. En God let op zijn volk. En God ziet het allemaal gebeuren. Olie is belangrijker als een volk. En als we dan weten wat het doel is van Iran, dan hou je je hart vast. De commandant van de Iraanse revolutionaire garde beschreef enkele jaren geleden de relatie tussen Iran en Europa als volgt. In bijna profetische bewoordingen zei hij: terwijl de westerse beschaving op zijn retour is, komt er een islamitische cultuur op met een boodschap van vrijheid, recht, herstel van waarden enzovoort. Hij predigt een gematigde islam dat de instorting van een westerse cultuur door decadentie, losbandigheid, godsverloochening kan opvullen. Zo ook het hindoeïsme. En je kunt, ja, het is je ook opgevallen, hè, al die boeddha-beelden die je vandaag de dag tegenkomt. Moet je zeggen, ik heb het in mijn eigen familie. Daar waar de kerk wordt verlaten. Waar het geloof vaarwel wordt gezegd. Waar Jezus wordt afgedankt. dan worden de hiaten opgevuld met boeddha's. En met altaartjes. En met kaarsjes die worden aangestoken. En in veel gevallen zijn dat mensen die vroeger binnen de kerken zijn opgegroeid. De kerk stort in elkaar. Het kwaad van de kerken komt naar boven in het vergrijpen aan kinderen. En het heeft duizenden Rooms-Katholieken zich nu afkeren van de kerk. Wat je daar ook van mag denken. Maar afkeren van de kerk betekent erin ook afkeren van het geloof. En afkeren van de Bijbel, en afkeren van het woord van God. En hebben we helemaal niet in de gaten dat al die dingen door de apostelen zijn voorzegd. Wat er in het laatst van de dagen allemaal zou gebeuren, zien we dat het gaat om geld en om macht. Allemaal. De ram uit Daniel is in opkomst en die stoot. En die stoot. En we zien het gebeuren. En we zien dat Israël in de nauw komt. En Psalm 83 staat, misschien kunt u het even opslaan. Psalm 83 vers 2. En kijk eens even, let eens op hoe profetisch deze woorden zijn. Trouwens, de psalmen zijn altijd profetisch. En die vertellen ons de toekomst van Israël. Maar laten we eens naar Psalm 83 kijken. Vers 2. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslagd tegen u een verbond gesloten. En vervolgens krijgt u de hele islamitische wereld voorgeschoteld. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filisteeën en de inwoners van Tyrus, zelfs Syrië, heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot steun. En we zien het gewoon gebeuren. Maar merken we het nog op? Doet het ons hart sneller kloppen? En begrijpen we de woorden van de Heer Jezus, die tegen ons zegt, kijk ernaar, zie ernaar, ik heb het jullie voorzegd. Ik heb het jullie voorzegd. Ik heb het tegen jullie gezegd. Dat het allemaal zou gebeuren. We gaan kijken naar 7 terreinen. En volgende week ga ik dan weer verder. Ik zal één dingetje nemen. 7 gebieden waarvan de Bijbel zegt dat je daarop moet letten als Jezus komt. Terreinen waarop dus die tekenen te onderscheiden zijn. Dat zijn terreinen van schepping, natuur, milieu. Nou, u snapt het al, hè? Dat is een hot item vandaag de dag. Zijn de wereldmachten. Israël zelf, dat is de maatschappij, dat is de kerk, dat is het occultisme, dat is de wetenschap. 7 terreinen. Van de Bijbel zegt dat daar binnen veranderingen zullen optreden. En dat die veranderingen de terugkeer van de Heer Jezus op aarde zullen aankondigen. We gaan beginnen met een onderwerp vanavond. Dat kan ik nog wel behandelen. Wat een hot item is. Waar hele conferenties over worden gehouden. Ons milieu. De natuur. De luchtvervuiling. De zeevervuiling. Vervuiling op het land. Over de oogsten, over de veranderingen in het weer. Over de orkanen die in kracht toenemen. Over de tsunamis die er zijn, over de aardbevingen. En over alles het geweld wat zich ineens in de natuur gaat plaatsvinden. En waarvan de geleerden in deze wereld zeggen, hoe kunnen we terugdraaien? Kunnen we oplossingen bedenken? Hoe kunnen we de natuur weer veranderen? Want als het zo doorgaat, dan vergaat deze aarde. Dat loopt op een fiasco uit. Hoe kunnen we dat? Hoe kunnen we de wateren weer schoon krijgen? Hoe kunnen we dat alles wat allemaal zo veranderd is, zo veranderd met hoe lang geleden is het? 50, 60 jaar geleden? Zou het iets te maken hebben met de komst van Jezus? Zou het daarmee te maken hebben? Mis de komst van Jezus niet. We gaan naar Romeinen 8. En ik wil u graag, heel graag laten zien hoe stuk voor stuk we in de vervulling lezen van wat Paulus daar schrijft over de schepping. Vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid en de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Wist u dat? Paulus heeft het hier over gelovigen. Hij zegt, wij weten dat als we al deze dingen in de schepping zien gebeuren, dat de schepping in barensnood is. U zult dat niet horen uit de conferentiezalen, u zult het ook niet horen in de journaals. U zult nergens horen dat er ook maar enige verbinding is met dat wat wij op dit moment in de natuur vinden en met de woorden die Paulus zegt. Hij zegt hier, deze schepping is net als een barende vrouw. Er moet een nieuwe schepping komen. Ze heeft weeën. Scheppingsweeën. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Wij verwachten een nieuwe schepping die komen zal. Wij verwachten niet het oplappen van de oude of het herstel van de oude. We verwachten een hele nieuwe schepping. Niet te verklaren door de geleerden, maar door het geloof in het geloof te aanvaarden. Het geloof dat zich in Jezus, op Jezus richt. En waarom? Waarom vaarden wij dat wel en de anderen niet? Omdat die staat dat die schepping hetzelfde wil als wat Gods kinderen al hebben. Wat hebben Gods kinderen al? Een nieuw leven. Zij zijn al de eerstelingen van een hele nieuwe schepping. Behalve ons lichaam. Maar we hebben een nieuwe geest ontvangen. En we hebben al een nieuw leven ontvangen. We hebben al eeuwig leven ontvangen. We zijn vooruit op de schepping. En eigenlijk kijkt die hele schepping met jaloersheid naar ons. Naar Gods kinderen. En ze wachten erop tot Gods kinderen zullen verschijnen met de Heer Jezus. Om die nieuwe schepping tot stand te brengen. Ze wachten op het openbaar worden van de kinderen van God. Ze zien daar naar uit. Want heel die schepping, die is in barensnood. Er moet net als bij ons een nieuwe geboorte komen in die schepping. En daar zien we naar uit. Oh, wat is het heerlijk. Als je die nieuwe geboorte kent. Als je weet dat Jezus in je hart leeft. En alles is nieuw geworden. En het oude is voorbij gegaan. Wat gun je dat andere mensen? En wat kunt u dat ontvangen? Als u naar de Heer Jezus toe gaat, wat wil Hij dat graag geven aan u? Zo'n nieuw leven. Maar als je uit dat nieuwe leven leeft, wat betekent dat oude dan nog? Dan heb je de hoop van Gods kinderen. En die hoop is dat zij, dat je naar die nieuwe schepping uitziet. Ik maak christenen mee die kunnen. Die kunnen zo klagen over alles wat er in deze wereld gebeurt. En dan zeg ik, kijk omhoog, er komt een nieuwe schepping, want Jezus komt. Jezus komt. Het gaat allemaal goed. En de wereld lost het niet op. En of we dan niet of wel in onze auto rijden, het wordt niet opgelost, lieve mensen, echt niet. Want die oplossing heeft God al lang in de handen gelegd van die ene mens, Jezus Christus. En als hij komt, dan zal hij openbaar maken wie hij werkelijk is. Hij is de schepper. Hij kan alleen aan God een andere aarde teruggeven, zonder zonde. Schepping waar de gerechtigheid is. Een hele nieuwe geboorte. Want deze schepping, sinds de val van Adam en Eva, sinds de zonde, is die zonde doorgegaan in de hele schepping. Alles verrot, alles verdwijnt, niks is eeuwig, alles gaat voorbij. Paulus zegt, we kijken niet meer naar het zichtbare, want dat is tijdelijk. Naar het onzichtbare, dat is eeuwig. En toen is Jezus in de schepping gekomen. Het lam van God, zo'n machteloos, klein lam, maar hij nam de zonde van heel die schepping op zich. Kunt u zich dat voorstellen? Als u de deur uitloopt, deze hele schepping is bezwangerd van zonde. De beelden die we zien zijn zondig. Ons lichaam is zondig. We ademen de zonde in. De hoogmoed. De opstand van de mens tegen God, we zien het om ons heen. Kunt u zich voorstellen dat er een lam is dat die zonde helemaal uit die schepping wegdraagt? En dat lam is mijn heiland. Dat is uw heiland. Die een relatie met u wil. Is dat niet het wonderlijkste wat kon gebeuren? Het heeft niets te maken met onze plannen. De rotzooi gaat niet uit deze wereld. Die is allang door het lam uit deze wereld weggedragen. We kijken veel te veel naar deze wereld. En veel te weinig naar de Heer Jezus. En als we naar het milieu kijken en we kijken naar deze schepping. Matthäus 24, volk zal opstand tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier dan daar hongersnood en aardbeving zijn, toch dit alles is het begin van de weeën. Hoe komt het dat die aardbevingen zo toenemen? Hoe komt het dat het er zoveel meer zijn? Hoe komt het dat ze zoveel heftiger zijn? Omdat we 50 jaar geleden het begin van de weeën zagen. En de mensen kunnen wel vertellen, ja het is allemaal gebeurd, hè? Het is... Altijd zijn er wel aardbevingen geweest, maar zo op zo'n schaal. Aardbevingen waar soms meer dan 1 miljoen mensen worden weggevaagd uit deze wereld. We zijn er blind voor. Zien we dan niet dat de barensweeën in aantocht zijn? Dat Jezus komt. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zo grootschalig honger is geleden. De wereldvoedselvoorraad kan de enorme bevolkingsexplosie niet meer bijhouden. Wereldwijd eten 800 miljoen mensen, 1 op elke 7, iedere dag te eenzijdig. Te weinig of zelfs helemaal niets. 1 op de 5 mensen lijdt honger in deze wereld. Er zal een honger zijn, zegt Jezus. Hoe kijken we naar de beelden in deze wereld? Er gebeurt van alles. Tweede kerstdag 2004 in de Indische Oceaan. 230.000 doden ten gevolge van een tsunami. Ik moet eerlijk zeggen hoor. Toen ze tegen mij zeiden dit is een tsunami. Ik had nog nooit van het woord tsunami gehoord. Maar het was wel heftig hè. Al die mensenlevens. En raken we eraan gewend? Moordpartijen, slachtingen, Syrië, zo rond de 100.000 doden, mensen op de vlucht, deze hele aarde in red en roer. En wat denkt u van wat er allemaal gebeurt op onze aarde? 1 op de 4 zwangerschappen worden vandaag de dag afgebroken. 1 op de 4. Wereldwijd. Denkt u dat God werkeloos blijft toezien? Dat het geen tekenen zijn voor zijn komst? Toen de Egyptenaren zich vergrepen aan de Joodse jongetjes. Toen kwam Yahweh kijken. Toen kwam die. Jezus komt. Jezus komt. Mis zijn komst niet. Kijk daar naar uit. Het is niet alleen een feit dat staat te gebeuren. Jezus zegt, nogmaals, jullie weten zo mooi te vertellen. Morgen is het mooi weer of het is slecht weer. Maar willen jullie ook letten op mijn komst? Want de tekenen zijn er. En de eerste komst voor de Heer Jezus is de komst voor zijn gemeente. Als u van Jezus Christus bent, en dat wil eigenlijk dit zeggen. Zoals de Thessalonicense brief het zegt. Er zal een moment komen dat alle die in Christus Jezus zijn, zullen opstaan. Die in hem ontslapen zijn. Dat vat u wel, hè? Dat begrijpt u. In hem ontslapen betekent dat uw leven in hem was geborgen en in hem sterft. Er is geen veroordeling voor alle die in Christus Jezus zijn. Als uw leven in hem is, dan mist u sowieso de komst van de Heer Jezus niet. Maar het is zo jammer dat uw hart niet sneller gaat kloppen als we die tekenen zien. Als we in Christus leven, dat is de enige mogelijkheid om ook in Christus te sterven. Als je niet in Christus bent, als je leeft, dan kun je ook niet sterven in Christus. En dan zul je dus ook niet opstaan. Moet eerlijk zijn. Zij die in Christus zijn ontslapen, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterblijven, die dus in Christus leven, maar nog niet zijn ontslapen in hem, samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heer Jezus zijn. Want dit is onze wereld niet. En de wereldleiders zijn onze leiders niet. En het geld van deze wereld is ons geld niet. Ons geld niet. Eigenlijk is dat, dan komen we in de volmaaktheid van Christus. Dan zijn we bij hem. Zullen we hem zien zoals hij is. Dan zullen we ook zien dat het het waard is geweest om Jezus te volgen. En hem lief te hebben boven alles. En als we tot de conclusie komen vanavond, naar deze eerste avond. En we zeggen, ja, ach, als ik heel eerlijk ben. Als ik heel eerlijk ben. Ik kijk er niet naar uit. Dan mag u, als u thuis komt, mag u dat tegen de Heer zeggen. Zeg, Heer, misschien is dat wel de oorzaak ervan dat ik zo weinig vervuld ben met u. Wat de geest en de bruid zeggen, kom. En wie dorst heeft, die mag komen. En wie het wil, mag het water des levens nemen om niet. Het is nog steeds een tijd van genade. Mag de Heer ons hier allemaal in zegenen. Amen. Zullen we samen danken. Liefdevolle Heer Jezus. U kent ons allemaal zoals we hier zijn vanavond. En u weet dat wat ik vanavond gezegd heb, dat we daar allemaal in gefaald hebben. Dat er tijden zijn dat we totaal niet aan uw komst denken. Omdat we zo in beslag worden genomen door de dingen van deze wereld. We belijden dat u. En we weten dat u het vergeeft. En we weten dat u zo graag wilt dat we uitzien naar uw komst. Omdat u er ook naar uitkijkt. Wilt u wat vanavond gezegd is, Heer, echt in onze harten uitwerken? Mag uw naam in ons leven worden verheerlijkt. Mogen we laten zien dat we anders zijn omdat we u hebben leren kennen. En dat de belangen van deze wereld niet onze belangen zijn. Deze wereld is onze wereld niet. Wij verwachten, Heer Jezus, dat u komt. En dat u ons uit deze wereld verlost. En dat u ons voor de komende toorn verlost. Omdat u het gezegd hebt, ik wil, Vader, dat daar waar ik ben, ook zij zijn die u mij hebt gegeven. Heer Jezus, we verlangen naar u. U bent het belangrijkste, het grootste, het mooiste. En we danken u dat we aan u de toekomst is. Amen.